Goedemorgen allemaal. Dit is even een test van uw flexibiliteit, van jullie flexibiliteit. Want op de een of andere manier vielen de puzzelstukjes zo op zijn plaats deze week, dat we besloten hebben om eerst de preek te doen en daarna aanbidding te doen. Kunnen jullie daarmee leven? Mooi. Ja, anders kunt u nog vertrekken natuurlijk. Ik zou raar opstaan te kijken als er iemand opstond en wegliep. Ga je... Oh. Terwijl Maarten Willem het wel wist. Ah, top. Dankjewel. Ja, misschien verwachten jullie vandaag een vaderdagpreek. Want het is tenslotte vaderdag. Maarten Willem heeft er al iets over gezegd. Ook ik heb een ontbijt op bed gehad. Lekker. Ik zal u verklappen wat ik heb genomen. Een croissantje met aardbei. Was lekker hoor. Zo op de vroege ochtend. Verse jus d'orange. En een kopje koffie. Nou, dan maak je me wel blij hoor. Dus ja, ik hoop niet dat ik jullie ga teleurstellen. Ik ga niet in het bijzonder een vaderdagpreek houden. Niet echt een woord voor vaders, maar ik mag wel woorden doorgeven van de hemelse vader. En misschien gaat het wel over mijn eigen zoektocht, maar ik hoop jullie daarin mee te mogen nemen. En ik hoop jullie ook mijn lessen mee te mogen geven. Deze week ben ik eigenlijk door God een soort van stilgezet. Je zou kunnen zeggen dat er dan een soort keten van dingen ontstaat, waar telkens een schakeltje aan wordt toegevoegd. En dan ontstaat een soort complete ketting. En ik weet niet of de ketting al compleet is, of alle schakels er al aan zitten, maar wat ik heb geleerd, daar neem ik jullie vandaag in mee. En als kind van God ben je nooit uitgeleerd. Ik ben dit jaar 58 geworden. En ik leer gewoon telkens weer nieuwe dingen in het Koninkrijk van God. Ik heb er ook een stukje over geschreven in het gemeenteblad deze week, of deze maand, waarin ik beschreef hoe ik een les heb geleerd. En de titel daarvan was: wat moet je leren? Ja, wat moet je leren? Wat moet ik nog leren? Ken je dat je ook vragen aan God hebt? Dat je God soms ook helemaal niet begrijpt. Wie herkent dat? Ja? Gelukkig. Dan ben ik daarin niet de enige. En dat je soms ook antwoorden zoekt. Vanmorgen in de auto toen we hier naartoe reden hadden we het even over de waarom-vraag. Ja, die stellen we al soms niet meer. Maar dat neemt niet weg dat je soms nog steeds antwoorden zoekt. Van, Heer, hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? En voor mij begon dat eigenlijk met de ziekenhuisopname van Bert van Tongeren. We hebben net de rouwbrief gezien op het scherm. Hij is overleden. Maar het begon met de ziekenhuisopname van Bert. En eigenlijk al daarvoor met de vraag van, ja, waarom moet iemand nou dementie krijgen? Nou, dat is dan weer zo'n waarom-vraag waar je toch geen antwoord op krijgt. Want ik zag hem achteruit gaan, nog geen 80 jaar oud. En je ziet iemand veranderen. En ja, dat kan ik dan nog wel loslaten, dat kan ik dan nog wel verklaren. We leven in een gebroken wereld, daarin gebeuren deze dingen. En ja, de vraag is telkens van, hoe ga je dan om met die situaties? Maar toen kreeg ik het bericht dat Bert een beroerte had gehad. En dan vraag je je af, nee, hij heeft al dementie, moet hij nou ook nog een beroerte krijgen? Zijn er mensen die zich dat ook hebben afgevraagd? Of misschien niet, misschien wel. Nou, ik denk daarover na. Misschien ook omdat het mijn schaapjes zijn. Althans, ja, zo voelt dat wel. En dan ga je daarover nadenken. En dan moet hij naar het ziekenhuis en daar bezocht ik hem op donderdag. Donderdagavond was ik bij hem en ik was eigenlijk verrast hoe goed hij erbij lag. En ik had contact met hem. En hij was lekker aan het eten. Weliswaar vooral met zijn linkerhand in plaats van met zijn rechterhand. Want hij liet zijn lepel nog uit zijn rechterhand vallen. Dat ging niet helemaal goed. Maar ik had contact met hem. En er leek gewoon betrekkelijk weinig schade te zijn. En ik bezocht hem donderdagavond, maar in de nacht van vrijdag op zaterdag is hij uit zijn bed gevallen en breekt hij zijn heup. En dat is dan het derde wat gebeurt. En toen heb ik wel gedacht van, Heer, is het nou niet genoeg? Eerst dementie, toen een beroerte en nu ook nog zijn heup gebroken. Ik heb die vragen ook in andere situaties gehad. Ook toen het over Chris ging en toen het over Jan Zwaan ging. En dan ben je met die dingen bezig. Misschien ben ik wel een hele slechte voorganger. Dat je dan die vragen aan God gaat stellen. Maar ik heb ze. Maar ik neem u mee in mijn schakeltjes, in mijn lessen, in de ketting van deze week. Een dag voordat Bert op maandag 31 mei een beroerte kreeg, kreeg Trudy Bakker op zondagmiddag 30 mei ook een beroerte. En zij ging naar het ziekenhuis en ze is afgelopen week woensdag naar een verpleeghuis gegaan om te revalideren. We hebben net haar berichtje ook gehoord dat het met haar goed gaat. En afgelopen woensdag werd zij ook 80 jaar. En via WhatsApp, nee, donderdag was het volgens mij, de 17e, donderdag, ja. En ik stuurde haar via WhatsApp een berichtje en ik kreeg een tekst op mijn hart. En die stuurde ik mee in een mooi plaatje. Kan allemaal tegenwoordig met de techniek. Even kijken of ik het zo goed doe. Deze tekst stuurde ik mee, Psalm 91, vers 1 en 2. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Nou, dat is echt zo'n mooie, bemoedigende tekst, hè? En deze tekst kende ik ook en die kwam in me op en die heb ik haar toegestuurd zonder de hele psalm verder te lezen. Nou, afgelopen vrijdag gingen wij naar Lena. Zaten we aan tafel met Lena en met Tatjana en met Fabian, de broer van Tatjana. En we hadden het over de begrafenis. En in dat gesprek noemde Lena de tekst die ze graag op de kaart wilde hebben. En die reikte ze mij ook aan om over te spreken op de begrafenis. Mag u één keer raden welke tekst dat was? Ja, klopt. Psalm 91, vers 1 en 2... Weliswaar uit een andere vertaling uit de Bijbel in gewone taal. En dan ziet hij er zo uit. Bij de Heer ben ik veilig, Hij is de Allerhoogste God. Bij Hem vind ik rust. Hij is de machtige God. En daarom zeg ik tegen Hem, U beschermt mij, ik hoef niet bang te zijn. Op U vertrouw ik. Nou, vrijdagavond, aan het begin van de avond voor het eten, las ik die hele psalm. En ik ga hem nu met jullie lezen. Ik heb hem ook op scherm staan, kun je meelezen. Ik heb gekozen voor de herziene Statenvertaling. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Psalm 91. En ik weet nog dat ik vrijdagavond op de bank zat en dat ik zei, dat wordt nog best pittig om over die psalm te spreken tijdens de begrafenis van Bert. En ik ga zeker de rest van die psalm niet lezen tijdens de dienst. Want ik moest denken aan de kleinzoon van Bert en Lena. Die is volgens mij 14 jaar oud, overleden aan kanker. En ik moest denken aan de vader van die jongen, die ook in de zaal zou zitten. Ik moest denken aan Bert, dementie, beroerte, gebroken heup. En ik moest denken aan de reactie van familieleden als ik zou zeggen, hij zal redden, hij zal u beschutten. Bij u zal het onheil niet komen. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. En in mijn gedachten zag ik de vader van David, neefje van Tatjana, al opspringen en roepen, stop, hou je mond. En zo ontstond bij ons thuis een gesprek die vrijdagavond. En Annelotte zei tegen me, maar je kan toch geen verzen weglaten? En daar zat ik zaterdagochtend, ook met de vraag waar ik vandaag over moest spreken. En ik wist het al over Psalm 91. Want hoe werkt dat nou? Met kanker, dementie, versleten heupen, knieën, polsen, beroertes, aneurysma's, broze bottenziekte, wat al niet meer. Hoe werkt dat nou in verhouding tot hij zal u redden, hij zal u beschutten, bij u zal het onheil niet komen, geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want dat staat in deze psalm. Nou, ik zal niet zeggen dat ik het ontdekt heb, maar ik zal u meenemen in wat ik ontdekt heb. In wat God mij in zijn genade heeft laten zien. En eigenlijk is het ook wel wat ik wist en wat hij me weer heeft laten zien. Vers 1 kunnen we begrijpen. Dat was deze, weet u nog? En misschien gebeurt er vaak wel, wat ik ook bij Trudy heb gedaan, dat je een tekst in je hoofd krijgt, dat je denkt, oh, dat is een mooie tekst, die ga ik haar sturen. Bemoedigend. Zonder dat je precies weet wat er in het hele verband staat. En dan licht je er één tekst uit en die geef je aan iemand. En daar is niks mis mee. Dat is bemoediging, dat is goed. Dat biedt troost. Natuurlijk willen we schuilen bij de Allerhoogste en overnachten in zijn schaduw. Als je overnacht in de schaduw van God, dan ben je zo dicht bij God dat zijn schaduw op jou valt. Nou, dat willen we toch allemaal. Als het ergens veilig is, dan is het daar. Maar wie goed leest in die eerste verzen, ziet ook in vers 2 dat hij iets van ons vraagt. En eigenlijk is dat een grondhouding. Een houding van vertrouwen. Wat de omstandigheden ook zijn, ben je in die omstandigheden in staat om te zeggen, om tegen de Heer te zeggen, want dat staat er, hè? Ik zeg tegen de Heer, ik zeg tegen de Heere. Ben jij in staat om te zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw? En als het goed gaat, dan denk je niet na over een toevlucht, over een veilige haven, of over vertrouwen. Want dan heb je vertrouwen in jezelf. En dan heb je God niet zo nodig, want het gaat goed. Je begint daar meestal over na te denken als het nodig is. Als je een toevlucht zoekt. Als je moet loslaten en als je moet vertrouwen. Maar als dat dan zo is, kun je dan tegen God zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Of ben je misschien boos op God? En zoek je heil ergens anders. Er zijn ook mensen die dat doen. Die zeggen, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer. Als dat God is, dan hoef ik die God van jou niet. En ze worden boos op God. Maar goed, dit is mijn eerste vraag aan jullie. Naar aanleiding van die eerste twee versen. Kan jij altijd zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw? Als je dan verder leest, dan zie je in de versen 3 en 4, ja logisch hè, na 1 en 2 komen 3 en 4. Dan staat daar, want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest en hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, zijn trouw is een schild en een panzer. Nou, dit is zo'n tekst waarvan je je kan afvragen van, oké, hij zal u redden, hij zal u beschutten en ik zal de toevlucht nemen onder zijn vleugels. Maar toch word ik ziek, hoe kan dat nou? Nou, bij deze psalm staat niet wie hem geschreven heeft. Maar ik lees hem wel als poëzie, ook als een lied, als een gedicht. En met beelden wordt beschreven wie God is voor ons. En wat hij doet voor ons. En hier zie je dus het beeld van aan de ene kant een vogelvanger met zijn strikken. En aan de andere kant ook een soort moederkloek of een arend die haar kuikens beschermt. En ik gebruik een online Bijbel in mijn voorbereiding. En daar stond de verwijzing bij deze twee versen, bij versen 3 en 4. Namelijk Psalm 124 vers 7 en Psalm 57 vers 2. En daar leerde ik iets van. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Deze psalm is van David. En dan zie je dat hetzelfde beeld gebruikt wordt van die vogelvanger en die strik. Herkent u het? Het is Psalm 91, identiek aan Psalm 124, vers 7. En hetzelfde geldt voor Psalm 57. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft u tot toevlucht genomen. Heb je die toevlucht weer? Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Dan zie je weer het schuilen onder de vleugels, het beeld van de moederkloek. Maar in deze beide teksten staat, onze ziel is ontkomen als een vogel. En er staat, mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Je zou kunnen zeggen dat het beeld van de schrijver van Psalm 91 niet zozeer verwijst naar letterlijke redding uit je omstandigheden, dus genezing misschien, of redding van de dood, maar dat het veel meer gaat over de redding van je ziel te midden van alle omstandigheden. En wat is je ziel? Ik heb het opgezocht in het woordenboek. Je ziel is het onsterfelijke deel van de mens, staat er dan. Het onsterfelijke deel van de mens. Je essentie, je wezen. Onsterfelijk, hè? En dan zegt David dus, onze ziel is ontkomen. En hij zegt, mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. En zeker, ik geloof dat God je letterlijk uit situaties kan uitredden. Door kanker weg te nemen. Of door de gevolgen van een beroerte te herstellen. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof in genezing. En ik geloof in goddelijke genezing. Maar soms gebeurt dat ook niet. En dat laat de praktijk van het leven zien. Ook de praktijk van het leven van kinderen van God, van christenen. En dan is het belangrijk hoe het te midden van die omstandigheden is gesteld met je geloofsleven en vooral met je ziel. En vrijdagavond kwam dat ook voor in het gesprek wat wij thuis hadden. Dan gaat het over, it is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. Het is goed, ook in deze omstandigheden. Ook al wordt mijn lichaam aangevallen, mijn wezen, mijn ziel, mijn onsterfelijke deel is veilig. Ook vanwege dat laatste zinnetje in vers 4. Zijn trouw is een schild en een panzer. Ook al ben je ziek, Ook al dreig je te sterven, God is niet minder trouw. Zijn trouw is een schild en een panzer. En ik moest ook denken aan Efeze 6, vers 16. Als onderdeel van de geestelijke wapenrusting, neem bovenal het schild van het geloof op. Het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Ook geloof in zijn trouw is een schild en een panzer. Deze psalm liet mij zien dat er nare omstandigheden zullen zijn. En dat wordt op verschillende manieren beschreven in deze psalm. Het beangstigende van de nacht, de pijl die overdag aankomt vliegen, de pest die in het donker rondgaat, het verderf dat midden op de dag verwoest. Het is er en het zal er zijn. Maar, zegt deze psalm, al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. En ik weet niet of dat letterlijk bedoeld is. Als David deze psalm heeft geschreven, dan heeft hij dat waarschijnlijk gezien op het slagveld. Dat er 1000 om hem heen sneuvelden, terwijl hij in leven bleef. Maar als er staat, bij u zal het onheil niet komen, dan denk ik, het grootste onheil dat je kan treffen, is dat je ziel verloren gaat. En dat heb ik in het laatste jaar wel zien gebeuren. 10.000 zijn gestorven aan corona. Gevallen aan mijn linkerhand en aan mijn rechterhand, zonder Jezus te kennen en te erkennen. Zonder gered te zijn, zonder dat hun ziel gered is voor de eeuwigheid. En het onheil dat ik zal sterven zonder dat mijn ziel gered is, zal mij, Godzijdank, niet overkomen. Is het hoogmoedig om dat te zeggen? Ik denk het niet. Want u, Heer, bent mijn toevlucht. Jezus, u hebt mij gered. En de Allerhoogste mag mijn eeuwige woning zijn. Door het offer van Jezus. Het is genade. Weet je, als je over deze psalm spreekt, zit daar ook het spanningsveld in van geloven of niet geloven. Van de geestelijke wereld en het menselijk denken en het verstandelijk beredeneren. En dat zit dan in mijn achterhoofd, hè, als ik de broer van Tatjana zie opspringen in de zaal. Van ja, maar mijn zoon van 12 is overleden of van 14 is overleden aan kanker, aan een tumor in zijn hoofd. En waarom moest mijn vader dan dement worden en zijn heup nog breken en een beroerte krijgen? Weet je, dat is het menselijk denken en het verstandelijk beredeneren. En het is zo begrijpelijk. Want wij houden ook van onze geliefden. En wij willen ook het leed niet voor onze geliefden. Maar dit is ook de psalm die de duivel aanhaalt als hij Jezus verzoekt in de woestijn. En je leest dat in Lucas 4 vanaf vers 9. Hij bracht hem naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werpt u zich dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Kun je je voorstellen dat de duivel daar op het dak van de tempel staat met Jezus en dan citeert hij Psalm 91. Dan zegt hij van, dat staat toch in Psalm 91, dus stort je maar naar beneden, want hij zal zijn engelen sturen om jou op te vangen. En de vader van de leugen wil de zoon van de waarheid verleiden en misbruikt een tekst uit Psalm 91 om hem te verleiden. En je ziet dat het een misplaatst gebruik van het woord van God is om God onderuit te halen en om het koninkrijk van God belachelijk te maken. En ik denk dat het goed is dat wij ons ook niet laten verleiden om mee te gaan in verstandelijke menselijke discussies. Want vlees en geest begrijpt elkaar niet. En daar kom je niet uit zo'n gesprek, tenzij de geest van God ingrijpt in zo'n gesprek. En ik denk dat het goed is om telkens weer naar die oorsprong terug te gaan, wat hier ook in het eerste vers staat. Ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Ja, ik vertrouw op God. Ik vertrouw op God. En ik snap dat jij het niet begrijpt, maar dat is wel mijn geloof. Ik vertrouw op God. Los van wat anderen zeggen, of hoe anderen ook denken over God, ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. En wie geen ontmoeting met Jezus heeft gehad, kan niet begrijpen dat je te midden van alle ellende vertrouwt op God. En wie geen ontmoeting met Jezus heeft gehad, kan niet met geestelijke ogen kijken. En ik zie voortdurend om me heen dat de mens erop is gericht om te blijven leven, hier op aarde. Mensen zeggen het ook, van ja, je leeft maar één keer, dus we maken er een feest van. Nou, ik maak er ook een feest van. Maar dat is omdat ik gehoorzaam wil zijn aan God. En dat ik met hem wil leven. Mensen raken in paniek als ze ziek worden. Mensen kunnen niet omgaan met verlies. Het is een honger naar gezondheid en een zo lang mogelijk leven. Het komt voort uit angst voor de dood. Het is ingegeven door hopeloosheid, doordat mensen geen zicht hebben en geen perspectief hebben. En deze psalm, psalm 91, gaat over dat andere perspectief. Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Leven of dood, gezondheid of ziekte, het gaat om je ziel. Het gaat om eeuwig leven. Wat ik heb geleerd en wat ik u vanmorgen vertel, wordt nog eens bevestigd in de laatste drie versen. In deze drie versen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik van, dit is misschien ook wel profetisch geweest over Jezus. Moet je deze verses lezen en dan moet je aan Jezus denken. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, de Zoon van God heeft de Vader lief. Zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten. Hij zit nu aan de rechterhand van God. Want hij kent mijn naam. Hij weet wie God is. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Jezus is verheerlijkt. En ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Nou, moet u maar eens over nadenken. Maar ik denk ook dat we het op ons eigen leven mogen toepassen. God heeft zoveel liefde voor ons opgevat, dat hij zijn oogappel, zijn enige zoon, deel van zichzelf heeft geofferd voor ons. En als we die naam, de naam van Jezus, erkennen en kennen. Als we de naam van Jezus aanroepen, dan zal dat als een veilige vesting voor ons zijn. Het zal bevrijding voor ons zijn. Bevrijding van onze ziel. Bevrijding van onze sterfelijkheid. Vrij zijn, want je kent zijn naam. En dan zullen we hem aanroepen en hij zal ons verhoren. In de benauwdheid, die er dus wel degelijk kan zijn, zal hij bij ons zijn. Hij is in die omstandigheden bij ons. En hij zal ons eruit helpen. Vaak letterlijk door genezing, door herstel, door bevrijding van gebondenheid. Maar altijd en zeker door onze ziel van de benauwdheid te redden. En door ons in onze omstandigheden de vrede te geven die alle verstand te boven gaat. Waardoor we in onze omstandigheden kunnen zeggen, het is goed. God is erbij. Hij geeft rust in mijn ziel. En eens komt het moment dat we sterven en dat we verheerlijkt worden. Dat we een verheerlijk lichaam krijgen. Een lichaam volgens de standaard van God. Zonder gebreken, zonder de gebrokenheid van deze wereld. En hij zal ons met lengte van dagen verzadigen. Hij zal ons zijn heil doen zien. Nou, ik hoop dat u me heeft kunnen volgen in mijn zoektocht. Naar aanleiding van mijn vragen en naar aanleiding van het ontdekken van Psalm 91. En ik hoop en ik bid dat jullie nieuw perspectief ontvangen. Of hebben ontvangen. Want het is zo bepalend voor je leven. En voor hoe je in het leven staat. Dit is een onverbale communicatie. Hè, van de preek heeft lang genoeg geduurd. Nee hoor, jullie horen al dat ik naar het einde ga natuurlijk. Ik hoop en ik bid dat jullie nieuw perspectief ontvangen, zei ik. Het is zo bepalend voor je leven en voor hoe je in het leven staat. Neem het alsjeblieft mee als nieuw zicht op het leven, op je leven met God. Koester het, omarm het. Spreek ook jezelf aan en zeg tegen jezelf... Ik zeg tegen de Heere. Want dat staat er, hè? Ik zeg tegen de Heere. En dat mag je ook tegen jezelf uitspreken. Gerdo, zeg tegen de Heer. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Zeg het maar hardop tegen God. Dat is ook de reden waarom ik gevraagd heb om vandaag eerst de preek te mogen delen. Want ik zou het graag ook in praktijk willen brengen. Om nu samen dat hardop tegen God te zeggen. Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Amen.